Naomi.
Lara.
Hallo, hallo. Dat is niet lang geleden.
Nee, dat is zeker niet lang geleden.
Ja, nou ja, we moesten even een weekje eerder opnemen, omdat ik natuurlijk volgende week niet aanwezig ben.
Nee, inderdaad. En volgende week, ja, weet je, maar sorry mensen, dit is
week geleden
eerder.
Eigenlijk.
Ik wou het zeggen.
Afgelopen maar week.
We nemen alvast even wat eerder op. We zitten momenteel midden in de storm, die jullie dus misschien nog wel even herinneren.
Als jullie wat op de achtergrond horen, dan is het windstoten van hoeveel? 90 kilometer per uur? Net voor het opnemen.
120 toch?
Ja, zoiets. Net voor het opnemen kregen we ook allebei een Amber Alert.
Ja, echt letterlijk. We hebben hem net, we gingen beginnen. We zeiden, oké, we gaan beginnen. En toen was het alarm.
Ja.
En toen dachten we, oh, dat is wel een bank van te worden.
Ja.
Hey.
Boomie.
Bedoemd.
Boomie. Oké. Welkom.
Welkom, inderdaad.
Ja, sorry, ik werd even afgeleid door een kat die weer even iets deed wat niet mocht.
Ja, dat gebeurt wel vaker. Maakt niet uit, ik heb een hond, dus...
Ja. Ik krijg net van mijn vriend te horen dat het een NL-alert is. Ik zei per ongeluk Amber Alert. Amber Alert is volgens mij voor vermiste personen.
Klopt, het is een noodmelding.
Ja, en ik bedoelde eigenlijk een NL-alert. Ik krijg nu...
Alsnog, het is een alert, het is eng. Het is om bang van te worden. We hebben storm. Letterlijk, er is al iemand overleden in Amsterdam, las ik vandaag.
Er is iemand overleden in Amsterdam?
Ja, door een omgevallen boom.
Dat is pijnlijk.
Ja, ik zou dus eigenlijk de wind officieel... is wel heftig.
Ik zou vandaag eigenlijk officieel naar mijn ouders gaan. Maar geen openbaar vervoer. Dat betekent voor mij geen manier om hier weg te komen.
Nee, dus maar even gelukkig binnen blijven.
Ja, precies. Maar je hebt al wat gedeeld op Instagram, Naomi. Dus ik weet al wat jij aan het drinken bent. Maar voor de mensen die ons niet volgen of die het al lang vergeten zijn, wat ben je aan het drinken?
Ik drink, is eigenlijk wel bijna op, maar een warme chocolademelk.
Oeh, dat is
lactosevrij.
Oeh, dat is wel super lekker.
Ja, ik heb bij zo'n winkeltje chocoladebonbons gekocht. Ook allemaal lactosevrij voor Valentijn. Maar ik heb daar ook van die chocolate chips gekocht, van die kleine rondjes. Uh-huh. En daar kan je dus chocolademelk mee maken. Gewoon, je hebt dan lactosevrije melk heb je nodig of kokosmelk of amandelmelk, net wat je drinkt. Dat warm je op en dat gooi je dan over de chocola heen en dat smelt helemaal.
Oh, klinkt wel heel goed. Lekker.
Ja.
Dat klinkt wel heel goed.
Dus gewoon omdat ik net even door de storm heb gelopen en het was heel erg koud en mijn hond is ook bijna omver geblazen. Dus ik dacht, we hebben dit verdiend.
Oh.
Ja. Wat drink jij, Lara?
Nou, weer een oude klassieker, weer terug van weg geweest. Een Malibu Zuur natuurlijk. Ja.
Vanwege deze tropische omstandigheden?
Vanwege de tropische omstandigheden dacht ik, ik heb een Malibu Zuur.
Nou, heerlijk. Geniet ervan.
Ga ik doen. Maar volgens mij is het mijn beurt om een verhaal te vertellen, zoals ik bij de vorige aflevering heb beloofd.
Inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd, want het was de vergelijking die een leraar had gemaakt.
Ja, een soort van vergelijking. En ik snap waar ze vandaan komt. Alleen de vergelijking klopt niet helemaal hoor, mensen. Don't worry.
Ik kan wel zeggen, Lara is seriemoordenaar, wat?
Roll the credits. Roll het beginstuk.
Pak wat te drinken en ga lekker zitten. En geniet van de spannende verhalen die worden verteld op deze podcast. Ze zijn echt om bang van te worden. Lara, het woord is aan jou.
Nou, voordat ik überhaupt begin met het verhaal, moet ik even één iemand bedanken. Want die heeft me geholpen dit verhaal op te zetten. Want ik kon niet zoveel goede informatie vinden online. Maar één iemand is... helemaal, een van mijn grote vriendinnen is helemaal gek op Griekse mythologie. En zij heeft mij het verhaal helpen maken. Dus credits naar Emma. Yay, Emma! Dus, dan weten jullie dat alvast. Emma is onder andere ook de tweelingzus van Anne, die bij ons een tijd geleden in een podcast is geweest.
Ja, de marteltechnieken aflevering.
Precies. Dus dat is ook wel een hele leuke om even die connectie te leggen waar ik dan weer Emma van ken. Wat ook onder andere een van mijn beste vriendinnen ook weer is. Dus helemaal top. Maar ik ga het hebben over Sisyphus.
Sisyphus.
Ja.
En, nooit van gehoord. En ik hou ook wel van mythologie, net zoals Emma, maar...
Ik dacht dus dat ik er nooit van had gehoord. Alleen toen Emma en mij het verhaal aan het vertellen was, dacht ik... kom me toch wel ergens bekend, vooral het laatste gedeelte. Daarvoor,
daar ben ik heel erg benieuwd.
Daarvoor snapte ik het ook niet helemaal. Sisyphus is een koning van Kronif. Dat is eigenlijk een mythische plek in het Ancient Greek. Dus,
het oude Egypte.
Nee, Greek. Grieks.
In het oude Griekenland.
In het oude Griekenland, precies. En hij had 5 zonen. En hij was getrouwd en hij had uiteindelijk 5 zonen. En het was best wel een goede koning in sommige opzichten. En dan heb ik het vooral over de opzichten dat hij heel veel handel voerde. Dus, koos Sisyphus. Maar daar houdt dan, denk ik, ook wel een beetje de goede koning bij op. Wat mij betreft.
Oh. Want ondanks dat hij heel veel, niet goed.
Ondanks dat hij heel veel handel deed en veel geld binnenhaalde, was hij ook niet helemaal goed voor de reizigers die naar zijn land toe kwamen. En hij gaf ze ook geen onderdak en eten.
Oh.
En dat eigenlijk een goede koning wel hoort te doen. Zeg maar. En heel af en toe vermoordde hij ook deze mensen.
No.
Dus dan denk je van, ik ga naar een veilige plek toe waar ik gewoon rustig eten krijg. Waar goed handel mee wordt gedaan met een land. En dan word je vermoord.
Dat is dus, niet zo aardig.
Nee. En daarnaast had hij ook nog eens een affaire. Ja. Met zijn nichtje. En daarmee kreeg hij uiteindelijk een kind. En hij had gehoopt dat het kind zijn broer zou vermoorden.
Wat?
Ja, dat denk je ook echt. Top familieman.
Maar, ik wil zeggen, jij wordt vergeleken met deze man? Of?
Vooral op het laatste gedeelte ook. Vooral op het laatste gedeelte. Zeg maar niet in het begin.
Nee, wat ik wel zeggen. Lara, wat heb je me te vertellen?
Niet in het begin. Het gaat om het laatste gedeelte. En het is ook een uitdrukking. Sisyphus arbeid. Arbeid of zo heet die uitdrukking. Maar daar kom ik allemaal later op terug. Wat dat precies allemaal inhoudt. Maar
dan zal ik daar niet over praten.
Vooral met die uitdrukking werd ik een beetje vergeleken door een docent.
Dus, dan zal ik erover ophouden totdat je er zelf bij komt.
Maar... Ja, nee, ik heb geen mensen vermoord, jongens. En ik heb geen affaire gehad. Ik ben heel trouw richting mijn vriend. Dus in dat
affaire,
geval...
Maar dan gaat een lijn als je dat met je familie doet.
Affaire, Naomi, wat heb je mij te vertellen?
Ik weet niet. Liever dan dat je gewoon een normale affaire hebt dan dat je het met je familie doet. Ik weet niet.
Gewoon beter helemaal
als
geen affaire.
Als je moet kiezen?
daar geef ik...
Überhaupt niet, nee. Maar als je moet kiezen, dan liever een random persoon van Tinder of zo.
Als ik moet kiezen, liever inderdaad een... Geen familie, laat ik het daarop houden. Maar het liefst gewoon helemaal niet.
Nee, precies. Maar...
ja.
Je nichtje, kom op.
Ja, zeker. En zeker ook het laatste dat hij dan hoopte dat kind dan zijn broer zou vermoorden.
Dat is zo random.
Ja, ik weet het ook allemaal niet. Dus eigenlijk in het hele korte gezegd...
Deze man is raar.
Ja. Maar, en het was ook gewoon een nare man. Ja. Maar daar houdt het ook nog niet eens mee op. Want hij had ook nog een onwijs ego. Want hij dacht eigenlijk dat hij beter was dan de goden.
Oh. Nee, ja. Hij spot met de goden.
Hij spot onwijs erg met de goden. En, ja? En eigenlijk verafschuwde hij eigenlijk een beetje de goden. Had hij zoiets van, ja, nee, verschrikkelijke men. Ja, eigenlijk, ja. Hij vond ze niet zo fijn, om het in het kort te zeggen.
Dus, dat is wel, denk ik, heel lief gezegd.
Ja, dat is wel heel erg lief gezegd. Maar oké, ik moet ook wel zeggen dat soms die goden van het Griek niet helemaal ook altijd iets altijd goed deden. Ik bedoel,
oh, helemaal ja, niet hoor.
Ja, daarom. Kijk, dus.
Maar ook als je naar de Griekse goden kijkt, hun, ik weet niet, ik heb daarom iets meer met de goden in dat opzicht dan met hoe wij af en toe kijken naar God en naar Jezus. Ja. En het is niet dat ik daar niet in geloof, want ik ben katholiek opgevoed. Maar de Griekse goden ook, onder andere, ja, ze zijn best wel heel erg menselijk.
Ja.
Weet je, daar is ook veel overspel. Ik bedoel, er is ook heel veel incest. Niet mm-hmm. dat dat nu nog heel veel gebeurt. Het gebeurt nog steeds, maar vroeger, gebeurde dat ook echt extreem veel. Dus ik weet niet, ik vind het op een of andere manier wat, ja, je kan je er sneller in vinden.
Ja.
Dat wil ik eigenlijk zeggen. Het is meer, ze zijn wat, ja, menselijker.
Ze zijn ook
menselijker. Al zijn ze gods en goden, maar.
Ja, nee, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Maar
ja.
In vergelijking met jou, sta ik ik ben ook niet katholiek, christelijk of protestants opgevoed. Dus ik heb dat ook niet. Ja, mijn ouders hebben verhalen verteld en alles, maar ik ben er niet per se mee opgegroeid. Niet naar de kerk geweest en al dat soort dingen toen ik opgroeide.
Okay.
Maar ik heb wel mijn ideeën over wat er eventueel, ja, meer kan zijn. Om het zo heel even te zeggen. Maar als het dat, daar kan ik een hele andere aflevering over besteden. En ik zou waarschijnlijk ongeveer de enige, nou ja, misschien niet de enige, maar de enige zijn die ik ken die er zo over denkt. Dus Dat kunnen ooit nog een hele. Daar kan ik uren over doorpraten. Dus in dat geval.
Ja, ik wou al zeggen, ik heb ook in dat opzicht wel mijn eigen theorie hoor. Ik geloof bijvoorbeeld niet helemaal in hemel en zeg maar in hel. Maar wel een beetje. Maar ja, het ligt gewoon net anders. En ik ben, nou ja, christelijk opgevoed. Maar ik heb ook. Ik denk gewoon niet helemaal zoals de meeste mensen denken. Of tenminste. Ik denk niet zoals hele heftige katholieke mensen denken. Misschien zeg ik het zo goed. Ik hoop dat ik het zo goed zeg. Maar ja, ik geloof dan wel wat meer, zeg maar, in de wetenschap in dat opzicht.
Ja.
Maar inderdaad, kunnen we uren over praten.
Daar kunnen we uren over praten. Maar ik zou het even hierbij houden.
Ja.
Zoals ik al zei, Sisyphus verafschuwde goden. En hij had op een gegeven moment ook gezien dat Zeus, een prinses, en dat is eigenlijk, die prinses was eigenlijk een soort van een lesser godin. Dus,
Medusa? Of?
Ja, nou, geen per specifieke naam. Maar die had hij ontvoerd. En Sisyphus had tegen de vader gezegd van die prinses waar Zeus haar mee naartoe had genomen. Dus aan de ene kant zou je dan denken, dat is goed. Want dan weet de vader van, oké, daar is hij. Maar aan de andere kant, je moet je ook niet gaan bemoeien met grootse zaken, om het zo even te zeggen. Als goden wat doen, dat doen ze om een bepaalde reden. En ik zou daar niet zo snel naartoe lopen van, hij doet dit.
Hey.
We, zeg maar, nu we heel erg mee gaan bemoeien. Want sommige dingen moeten er gewoon gebeuren. Lijkt me. Weet je?
Ja.
Ja. Maar andere mensen kunnen er anders over denken hoor. Maar zo zie ik het. Zeus vond het dus niet zo leuk dat hij met een beetje bespot werd. Of je moet eigenlijk gewoon niet te veel bemoeien met goden, zoals ik al zei.
Ja.
Dus Zeus die stuurde Thanatos. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is eigenlijk de Reaper. Dus degene die komt om je eigenlijk je ziel te halen. Mm-hmm. Die stuurde je dus naar Sisyphus om, ja, zoals ik al zei, onze ziel te halen. Ja. Maar toen Thanatos de ziel wilde komen ophalen, en dat deed... Grieken geloofden altijd dat de Reaper, de... Ja, ik weet even niet de Nederlandse benaming, als ik heel erg eerlijk ben. Ook de Reaper, ja, volgens
Magrein.
Mij, toch?
Magrein.
Ja, die kwam...
Magrein, kan je zeggen.
Ja, nou ja, dat die kwam met handboeien en boeien, zodat... om je dan mee te nemen, om je ziel vast te binden, zodat dat die vredig mee kon nemen.
Ja.
En toen zei Sisyphus van, oké, prima, ik ga met je mee, maar kan je eerst uitleggen hoe die handboeien werken? En eigenlijk, Thanatos, die had daar niet zoveel achter gezocht, dus die had dat uitgelegd aan Sisyphus. Zo van, oké, ja, het werkt zo, en het werkt zo, en het werkt lijkt zo. En toen had Sisyphus daar eigenlijk gebruik van gemaakt. Misbruik van gemaakt. Hij, in plaats van dat Thanatos hem kon vastbinden, heeft Sisyphus Thanatos vastgebonden.
Ah.
Wat niet echt handig is, want daardoor kon Thanatos zijn werk niet doen, zodat mensen die officieel dood hoorden te gaan, konden dan niet oversteken, waardoor sommige mensen gewoon bleven leven. Terwijl eigenlijk mensen, ja, dat niet hadden moeten doen. En dat zo op deze manier is Sisyphus de eerste keer aan de dood ontsnapt.
Aha.
Ja. Dus in dat geval... aan de ene kant vind ik het best wel knap dat je een god zo kan bespelen. Aan de andere kant lijkt het me nou ook weer niet zo slim.
Wat je trouwens net eerder zei, dat het je verhaal bekend voorkomt, dat heb ik nu.
Ja. Aha. Ja, ik had het...
Ik heb echt zoiets van, ergens in het ver verleden heb ik het gehoord.
Een vaag lampje gaat opeens poef.
Ja, het is wel zo'n schemerlampje op dit moment. Het is nog niet echt fel, maar...
Ja, volgens mij kwam er bij mij, bij Hero, bij mij ook een beetje zo'n lampje van... Nee, wacht heel even.
Ja.
Ja.
Maar inderdaad, over een god bespelen, het lijkt me niet handig, maar hij is wel slim.
Nee, maar dat komen we ook later mee, dat het niet handig is om een, god te bespelen. Want Ares, dat is de god van de oorlog, die dacht, god van de oorlog, wat doe je als god van de oorlog? Je gaat oorlog voeren. Ja, logisch, uh-huh. Logisch, toch? En die dacht, ik ga lekker oorlog voeren. En de mensheid die moet blijkbaar een klein stukje kleiner worden, want het is te druk. Hij dacht, ik ga mensen naar de oorlog sturen. Alleen niemand ging dood. Dus Ares dacht, ja. Hè?
Nee, dat is gek.
Dat klopt niet. Waarom gaat niemand dood? Dus die ging op onderzoek uit. En... die ging naar naar de onderwereld, maar die kon Thanatos niet vinden. Dus hij dacht, nou, waar kan hij dan zijn? Uiteindelijk, na een lange zoektocht, vond hij hem.
Geboeid.
Ja, geboeid en al. En toen heeft Ares Thanatos bevrijd. En toen heeft Thanatos alsnog Sisyphus meegenomen naar de onderwereld. Dus alsnog heeft hij zijn ziel gecollect. Want hij dacht, ja, hij heeft mij hier voor een paar dagen opgesloten. Ja, of een paar weken. Even payback. Ik wil nu gewoon zorgen dat ik... dat het nu gewoon wat Suus mij heeft gevraagd ook gewoon echt is opgevolgd, zeg maar. Dus op zich in dat geval... vind ik het best wel goed dat hij dat gelijk heeft gedaan.
Maar ja, precies.
Voordat dit allemaal afspeelde, had Sisyphus dit al een beetje voorzien, dat hij op een gegeven moment dat Thanatos op een gegeven moment ooit nog wel vrij zou komen. Dus hij had aan zijn vrouw gevraagd, als het zou gebeuren, zijn lichaam niet te begraven. En dat heeft ze dus ook niet gedaan.
Oké.
Okay. Ja. En dan komen we terug even naar het, bij Hades en Persephone. Onze twee grote vrienden.
Ja, onze geliefde. Want het ging zo liefdevol allemaal tussen hun.
Ja, precies. Sisyphus was dus naar de onderwereld gebracht. En daar was hij tegen Persephone de hele tijd aan het klagen van... ja, mijn vrouw heeft me geen goede afscheid genomen. En dat had ze wel echt moeten doen. En hoe durft ze niet meer een goed afscheid te geven? Dus eigenlijk was hij een beetje aan het klagen tegen haar. En eigenlijk vroeg hij op een gegeven moment ook van... ja, kan je me niet terugsturen zodat ik haar kan straffen... dat ze me niet een goed afscheid heeft genomen, geven. En Persephone, wie het eigenlijk verschrikkelijk vond... als mensen geen goed afscheid kregen... had eigenlijk medelijden met Sisyphus. Dus zij stemde ermee in om Sisyphus terug naar de bovenwereld te sturen. Dus weer tot leven te wekken. Dus dat is de tweede keer dat hij er door de dood is ontsnapt.
Wauw.
Ja.
Dat is ik vind het knap, maar...
ja, dus eigenlijk vind ik het wel weer een soort... ja, eigenlijk weer een soort slim, om het zo heel even te zeggen. Dat je gewoon zegt van ja, leg mijn lichaam gewoon niet tot rust. Weet je wel, leg hem, begraaf me niet, maak geen goed afscheid. En dan kom ik weer terug. Ah, dat is ook nog gelukt, ja.
Ja, maar hij bespeelt iedereen gewoon. Het is eigenlijk één groot schaakspel.
Ja.
Eigenlijk, hij zet zijn pion alvast neer en... op een gegeven moment, ja.
Ja, op een gegeven moment heb je schaakmat. Maar ja, we zijn nog midden in het spel, hè? Ongeveer. Want uiteindelijk is Sisyphus doodgegaan aan ouderdom. Dus hij is niet nog een keer opgehaald. Maar doordat hij op een gegeven moment weer doodging... kwam hij weer voor Hades. Dus Dus dan zie je weer van, ja, de Hades had waarschijnlijk ook zoiets van, ja, maar je was toch al dood.
Precies.
Wat doe je hier?
Waarom ben je alweer terug?
Ja, waarom ben je alweer terug? Maar ja, daardoor had Hades op zich ook wel weer een soort van belangstelling voor hem. Dus hij had zoiets van, ja, ik kan een deal met je sluiten.
Oh.
En eigenlijk had Hades was altijd eigenlijk een addertje onder het gras. Want hij wilde eigenlijk Sisyphus straffen. Omdat hij zo vaak door de dood. Ja, eigenlijk door de dood is ontsnapt. Dus hij wilde eigenlijk een soort van deal sluiten met hem. Oké, je hebt hier een heuvel. En je hebt hier een boulder. Een hele grote steen. Als jij de steen over de heuvel krijgt. Dan mag je terug naar de. Nou ja, mag je weer terug.
Ja.
Ja. En Sisyphus dacht... dat kan ik wel. en hier komt het spreekwoord. Eigenlijk de gezegde.
Ja.
Vandaan, van het deel wat ik nu ga vertellen. Dus Sisyphus ging aan de slag om die rots, boulder, net hoe je het wil noemen... de heuvel op te duwen. Maar telkens als hij er bijna was, gleed hij uit... had hij iets in zijn hoog, kreeg hij kramp. Eigenlijk kan je het zo gek niet verzinnen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat hij weer helemaal terug aan de heuvel kwam... en weer helemaal opnieuw moest beginnen. Ja. En maar hij bleef maar proberen en bleef maar proberen. En dat is eigenlijk ongeveer zijn straf geworden. Dat hij gewoon bleef proberen. En nou ja, als je het mij vraagt, dan kan het zijn dat hij nog steeds bezig is... om te proberen om die
waarschijnlijk.
Om die rots naar boven te krijgen. En eigenlijk is Sisyphus arbeid dus eigenlijk werk waar geen uitzicht aan blijkt te komen. En eigenlijk hoe vaak je het ook probeert, hoe hopelozer het eigenlijk wordt en ook voelt voor de persoon die het werk probeert uit te voeren. En met die vergelijking werd ik ook vergeleken door een docent. En ik moet je wel zeggen dat het ook echt zo voelde. Want ik weet niet of veel mensen het weten, maar ik heb extreme dyslexie. Ik probeer me niet te veel mee bezig te zijn. Maar ja, het is wel iets wat mijn dagelijks leven gewoon heel erg beïnvloedt in sommige gevallen. En ik moest voor het eerste jaar van mijn opleiding moest ik een 3F niveau Nederlands doen. Nou, dat was één groot drama. Letterlijk bloed, zweet en tranen. Maar uiteindelijk met tweede kans had ik hem gehaald. Dus ik was gewoon heel erg blij.
Ja, maar we zijn ook trots op je. Nog steeds.
En toen kwam ik naar mijn tweede jaar helemaal blij. Ik had mijn proper duizend gehaald. En toen zei mijn docent, ja, en nu gaan we 4F doen. Nou, ik begon bijna spontaan te huilen toen ik dat hoorde. Dus ik weer met pijles en het tweede jaar lukte het niet. En het was ook gewoon dat de tweede keer had ik hem ook gewoon net niet gehaald. Ik had één vraag meer goed moeten hebben om het te kunnen halen, zeg maar. Dus het was ook echt op dat randje. Dus ik gewoon weer blijven oefenen. Derde kans ging niet. Dus ik had eigenlijk al bijna de moed opgegeven. Maar ik dacht, ik blijf oefenen.
Ja.
Ik blijf proberen, want ja, zonder dat ene puntje kan ik mijn opleiding niet afronden. En dat is wel iets wat ik wil natuurlijk. Ik wil gewoon de opleiding afronden en zorgen dat ik daarna gewoon lekker naar huis kan. Ja, dit is echt mijn nightmare situatie. Dat ik gewoon daardoor niet, zeg maar, zou zijn afgestudeerd. En toen kwam de vierde kans. En ik heb hem op het randje gehaald. Oh, ik heb gehuild van blijdschap.
En dat, ja, maar je hebt hem gehaald. En dat is wel ook het belangrijkste.
Ja, en toen
dat maakt niet uit.
Dat maakt ook niet uit. Ja. Toen had mijn specifieke docent, want die weet hoe erg ik worstel met mijn dyslexie. En hoe erg hard ik werk om wel gewoon, zeker de talen, zeg maar, gewoon goed te doen. En ze zegt ook dat ze altijd gewoon trots op me is, hoe hard ik ook werk. En dus maakt mij weer blij en bladibla. Hm. Maar ze had me dus een mail gestuurd. En dan zei ze van, zie je wel dat Sisyphus arbeid gewoon toch wel uiteindelijk beloning geeft. Dus ik dacht,
ja, vandaar de vergelijking.
En ze zei, als je niet weet wat het betekent, zoek dan Sisyphus op. Dus eigenlijk ben ik door mijn docent ook bij dit verhaal gekomen.
Maar dat is ook leuk. En ik weet niet trouwens of je ergens op een gegeven moment de pling in mijn hoofd hoorde. Nee. Maar het kwartje viel ineen. Dat jij zei over die rots, dus die boulder. Toen ik echt zoiets van, maar dit ken ik.
Ja, ik had het dus inderdaad een beetje op hetzelfde punt waarvan je zei van, het komt me vaag bekend voor. En toen kwam die rots en toen dacht ik, ja,
verdomme. Dat is hem. Ja, maar wel tof eigenlijk gewoon dat je hierop komt. Eigenlijk gewoon door, ja, letterlijk je eigen ervaring.
Ja, zeker.
En dus een leraar die zegt van, hey. Ja, ik vind het heel tof. Ik vind het een leuk verhaal. Het ligt echt gewoon dicht bij jezelf. En het is mythologie, Lara. Geen seriemoordenaar. Ik ben zo trots op je.
Het is een keer geen seriemoordenaar. Ja, ik dank je.
Ik ben echt enorm trots.
Ik heb iemand trots gemaakt vandaag. Dat is heel fijn. Nee, maar ik vind het ook gewoon een mooi verhaal. Is een ander woord. Want eigenlijk vind ik het ook wel gewoon een soort komisch verhaal. Dat je denkt van, ja, je kan zo vaak de dood proberen te ontvluchten. Maar je wordt toch op een gegeven moment wel weer afgestraft.
Ja.
Ja. Maar dat is eigenlijk dat is eigenlijk mijn verhaal.
Dank je wel voor het vertellen. En Lara, ten eerste applaus nog steeds. Want dit is geen seriemoordenaar en het is mythologie. En ten tweede, applaus nog steeds dat je gewoon je Nederlands hebt gehaald.
Yay! Ja, nou dat. Oh, joh, ik. Zelfs als ik er nu nog. Ik kreeg ongeveer diezelfde week mijn eindcijfer voor mijn stage. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk veel blijer was. Ik ben blij dat ik mijn stage heb gehaald en gewoon super blij. Maar ik zag daar niet echt. Ik zag niet echt in dat ik dat niet kon halen, zeg maar. Dat niet zou gaan gebeuren. Dus toen ik dat ene cijfer terugkreeg, nou, ik was daar zo blij mee. De rest kon me gestolen worden.
Ja, maar dat is ook logisch.
Ja. Dus ik heb al mijn punten van de tweede. Eigenlijk alle punten die ik van mijn studie tot nu toe heb kunnen halen, heb ik nu gehaald. Dus dat ben ik ook.
Maar wat goed.
Ja.
Wat lekker bezig, Laar.
Zeker.
Ik ben trots op je.
Ah, dankjewel.
En ik vind dat de rest van de mensen ook trots op je mag zijn. En ik weet dat het heel lastig is met dyslexie. Want voor de mensen die het niet weten, ik heb het ook.
Dus als er spellingsfouten tussen alle berichtjes zitten, het spijt ons. We laten het vaak wel even nalezen door onze geliefde tweede helft. Ja. Maar het lukt niet altijd om dat te doen.
Nee, maar het is gewoon lastig. En kijk, jij studeert nog, ik studeer niet meer. Maar zelfs ik probeer nog steeds mijn Nederlands te verbeteren elke dag.
Ja.
Het is wel... Het is iets beter. Maar ja, het blijft gewoon een dingetje, weet je. Je zal er nooit goed in zijn.
Nee,
en als iedereen
sowieso
gewoon dat even accepteert, is er niks aan de hand. We doen ons best.
Ja, precies. En ja, ik ben weer beter in andere dingen. Zoals de podcast maken. Antwoord geven op jouw dingen.
Ja, en verhaal vertellen zelf. Want je doet ook zelf verhalen vertellen en research.
Zeker, zeker.
Niet vergeten.
Zeker. Maar ik ga dan nu lekker met vakantie.
Nou, Lara, doei.
Doei.
Maar dank je wel voor dit verhaal. En voor alle luisteraars, volg ons op Instagram, op Facebook en op YouTube en op TikTok. En dan ga ik het een keer vertellen. Dan zien we jou in een volgende aflevering van Om Bang Van Te Worden.
Ik vind het helemaal mooi.
Een fijne
mooi
dag, een fijne avond en een fijne middag.
Later.
Doei.